staan de VVD en groep De Mos staan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet?
Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis.
Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind.
Ze gaan er echt voor.
Beluister de nieuwe afleveringen van O De Mos op ad.nl/podcast of via je favoriete podcast app.
Alle messen zijn sindsdien uit de Albert Heijn verdwenen. Overal. Je kan geen mes meer kopen. Nog geen simpel broodmes. Helemaal niet.
Nu in Hart van Nederland een dode bij een steekpartij midden in een Haagse supermarkt.
Een man die naar binnen is gekomen steekt een medewerkster dood. En al vrij snel na die steekpartij kan de man die het vermoedelijk heeft gedaan worden opgepakt.
Je hoort nieuwsfragmenten van 20 juni 2023. De dag dat Jamel L. een Albert Heijn binnenloopt en een willekeurige vrouw op de broodafdeling doodsteekt. Het is een drama dat voor veel verontwaardiging zorgt. Zeker als meer duidelijk wordt over het verleden van de dader. Mijn naam is Emma Thies en je luistert naar De Zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor, waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week: Jamel L. stak Antoneta neer in de Albert Heijn. Jamel L., een tot TBS veroordeelde man met een zware psychische stoornis, loopt op een vroege ochtend in juni vorig jaar in Den Haag rond op straat. Verslaggever Jorina Haspels van AD Haagse Courant vertelt verder.
Hij liep echt al uren een beetje door die stad heen te dwalen, richting Centraal Station en weer richting waar die Albert Heijn zit aan de Turfmarkt en weer richting Centraal Station. Dan had hij nog een bakje koffie gedronken. Aan de overkant bij een koffietentje die als eerste openging. En toen de Albert Heijn openging, zei hij: ik wil een blikje sinaas kopen. Dus dat ging hij doen in die winkel. En hij zegt zelf: in die winkel kreeg ik ineens allerlei nare gedachtes. En hij zegt, die kon hij niet bedwingen. En vroeg aan een medewerker om een mes.
De 18-jarige vakkenvuller wijst Jamel waar het schap met de messen is. Jamel kiest een vleesmes uit en met zijn tanden haalt hij vervolgens de verpakking eraf. Je hoort de officier van justitie.
En van wat er vervolgens in de winkel is gebeurd, zijn camerabeelden beschikbaar. Gedetailleerd en ik kan niet anders zeggen dan huiveringwekkende beelden. Maar daardoor kunnen we nu wel nauwgezet en precies navertellen wat er daar in de winkel is gebeurd.
Ik liep verder naar achteren, naar de broodafdeling. En hij zegt zelf ook alleen maar, ja, dat was de kortste weg.
Daar staan twee winkelmedewerkers. Hij passeert de eerste.
En dan gebeurt het. Met het vleesmes uit het schap steekt Jamel in op de tweede medewerkster. En hij blijft steken.
Het is echt heel gruwelijk en gewelddadig. Toen nog een collega stond ernaast. Die was net croissantjes in de oven aan het doen. Die hoort gegil, ze draait zich om.
Gewaarschuwd door haar gegil, snelt haar collega naar de verdachte en springt hem om de nek. Maar verdachte duwt haar hardhandig van zich af. Ik kan zijn aanval dan voorzetten.
Dan ziet ze pas dat hij een mes in zijn handen heeft. Dan duwt ze nog een kar tegen hem aan. Dat helpt ook allemaal niet. En dan is ze inmiddels zelf ook echt doodsbang. En dan kruipt zij naar de wc en zegt tegen iedereen: bel 112.
Dan stopt de aanval even abrupt als dat hij begonnen is. En verlaat de verdachte ogenschijnlijk nog steeds rustig de winkel.
En dan loopt hij weer naar buiten. En dan loopt de manager van de Albert Heijn loopt er achter hem aan.
En de politie is dan toevallig in de buurt en dus is ze snel te plaatsen. Daar zien ze dat er door een omstander, na een later blijkt supermarktmedewerker, een man wordt aangewezen. En ze horen dat wordt geroepen: dat is hem, dat is hem. En direct hierop wordt verdachte aangemerkt en aangehouden.
Als ze hem aanhouden, verzet hij zich niet. Hij ontkent ook niet wat hij heeft gedaan.
Jamel L. ligt met een zwarte capuchon over zijn hoofd, op zijn buik op de stoep. Zijn bebloede handen worden door de politie geboeid. Ondertussen ligt de Albert Heijn-medewerkster op de vloer van de supermarkt. Ze ligt op haar rug, met het mes nog in haar lijf.
Zij echt, haar longen zijn doorboord, haar hart is doorboord. Er was echt geen redden meer aan. Ze hebben nog een poging gedaan, maar het was echt niets meer. Nee. En het bizarre is, dan gebeurt daar zo'n menselijk drama. Hè? Het was 3 minuten. 3 minuten dat hij binnenliep, de winkel in, het mes in handen kreeg, haar vermoordde en weer wegliep. Dat is 3 minuten. Het is echt zo weinig.
In zo'n korte tijd?
In zo'n korte tijd. Zoveel leed aanrichten.
Weet we hoe vaak hij haar heeft gestoken? Eigenlijk?
Ja, meer dan 15 keer, minimaal.
Zo.
Want alles ligt natuurlijk vast op de camerabeelden die in zo'n winkel hangen. En ze hebben het geprobeerd te tellen, dat lukte niet. En zijn gestopt bij minimaal 15 keer. Dat heeft echt superveel impact. Zij kon er gewoon niks aan doen. Jij had er ook kunnen staan. Er had iemand anders kunnen staan. Dat maakt het echt al zo gruwelijk gewoon. Dat iedereen zich dan ook kan inbeelden. Oh, dit had mij dus ook kunnen overkomen.
Maar degene die dit daadwerkelijk overkomt is de 36-jarige Antoneta Ghiocchia. Deze jonge vrouw komt uit Roemenië en woont al jaren in Nederland. Op haar werk is ze erg geliefd. Volgens collega's is Antoneta een harde werker die altijd voor anderen klaarstaat. De Facebookpagina van Antoneta staat vol foto's van vakanties, borrels en gelukkige momenten met haar Albanese man. Het stel trouwde in 2012 en had een kinderwens. Die gezamenlijke wens zal nooit in vervulling gaan. Antoneta's man blijft alleen achter. De eerste keer dat hij zijn vrouw weer ziet, is in het mortuarium.
Het rapport van de patholoog is duidelijk over de verwondingen van Antoneta. Gezien het grote aantal keren dat zij is gestoken en de plekken waar het is gebeurd, heeft zij geen schijn van kans gehad om deze aanval te overleven.
Omwonenden en klanten zijn geschokt door het drama. Na de steekpartij ligt er al snel een grote zee aan bloemen op de stoep voor de Albert Heijn.
Als medeleven voor het vreselijke wat er gisteren gebeurd is. Ik woon hierboven. Kom je iedere dag.
Het is zoiets gruwelijks dat gebeurd is. Ik word daar heel, heel erg verdrietig van. Ja, ik haal je mijn tranen in mijn ogen, echt.
Ja, ik kom hier 3-4 in de week. Ik kom hier zo vaak. Ik ben helemaal in shock ervan.
Jamel L. en Antoneta kenden elkaar niet. Het lijkt erop dat Antoneta op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats was. Na de steekpartij blijkt al snel dat Jamel L. een enorm verleden heeft in de psychiatrie en al heel vaak veroordeeld is. Zijn strafblad begint al in de jaren 90 en is te lang om helemaal in deze podcast door te nemen. Wat je in ieder geval moet weten is dat Jamel als 20er al in Nederland is veroordeeld voor poging tot moord. Hij kreeg toen 10 jaar cel opgelegd. Na zijn vrijlating krijgt hij, voor een bedreiging, TBS opgelegd. Tijdens het TBS-traject vlucht hij naar Groot-Brittannië. Daar wordt hij veroordeeld voor bedreiging met een mes en het in elkaar slaan van een verpleegster. De Britse overheid zet hem onherroepelijk het land uit. Maar in Nederland wordt Jamel weer opgepakt voor bedreiging en in een psychiatrische kliniek geplaatst. Die kliniek stuurt hem naar zijn broer op Curaçao, waar de problemen verder gaan. Jamel pleegt een zwaar geweldsdelict en krijgt weer TBS opgelegd.
Er is maar 1 echte psychiatrische kliniek op Curaçao, ik ben er geweest. Die wil hem daar niet hebben en ik snap ook wel waarom. De directeur liet mij daar de isoleercel zien. Dat is gewoon een dun deurtje. Hij zegt, ja, een beetje psychotisch, man rampt daar gewoon keihard doorheen. Wij zijn helemaal niet uitgerust om dit hier een TBS uit te voeren. Dan gaat het natuurlijk daar alweer mis, want Curaçao heeft wel een mogelijkheid om haar inwoners TBS op te leggen, maar geen kliniek. Nederland heeft hiervan ook gezegd, we willen hem niet overnemen, dat is te duur. Ja, en dan kunnen ze meer zijn medicijnen geven en dan blijft hij nog in een speciale afdeling waar een beetje zorg is. En op een gegeven moment loopt hij dan weer naar buiten.
Jamel L. vliegt terug naar Nederland en ook hier gaat het weer mis. Hij moet voor de rechter komen voor het bedreigen van 2 ambtenaren en voor verdenking van een winkeldiefstal. Als hij op 10 juni uit de gevangenis komt, is Jamel L. dakloos. Hij gaat naar een gemeentelijke opvang, maar omdat hij wordt gezien als een gevaar voor de andere daklozen, is hij daar niet meer welkom. Dan begint hij door Den Haag te zwerven.
Ja, en dan wordt hij nog psychotischer en dan gebeurt dit. En ik snap gewoon niet dat... Nou ja, ik snap wel hoe dat kan. En achteraf is het natuurlijk altijd makkelijker om te zeggen... van ja, was heel psychotisch en... weten nu wat hij heeft gedaan. Er zijn natuurlijk ook psychotische mensen die een hele leven schreeuwen, mensen bedreigen die nooit dat doen. Maar dat je zo'n aangifte niet meeneemt, dat je zo'n TBS wat niet tot uitvoer komt, na zo'n lange geschiedenis, zo'n man die dan uit de gevangenis op straat wordt gezet, zo'n gemeentelijke opvang die, waar hij dan niet mag blijven, maar dan maar denken, ja, we lossen, nou ja, hij lost wel op of zo in het niets. Ja, dat vind ik echt wel heel triest en cynisch.
Het is 4 april 2024, een zonnige lenteochtend, als Jamel L. zich moet melden in de rechtbank van Den Haag voor het doodsteken van Antoneta. Verslaggever Jorina Haspel zit in de rechtszaal en ziet de weduwnaar van Antoneta ook naar binnen lopen. Bij een eerdere pro forma zitting wilde de weduwnaar ook aanwezig zijn, maar toen kreeg hij de dag ervoor een paniekaanval. Deze keer zit hij wel in de zaal.
Als je die man ziet, is echt een, om te zien, echt zo'n stoere vent. En je ziet gewoon de pijn en het verdriet in zijn hele lijf. In zijn ogen, in zijn armen, zijn houding, in alles. En dat is wel emotioneel, dat is ingrijpend.
Volgens mij heeft iedereen ondertussen een plekje gevonden. Dan gaan we beginnen. En vandaag is de inhoudelijke zittingsdag van uw strafzaak, meneer. Ook zeg ik van tevoren alvast, we gaan deze zaak bespreken. Het is een heftige zaak. Ik weet dat er ook veel nabestaanden in de zaal zijn. Met de bent er ook. Als het even te veel wordt, schroom dan niet om gewoon even naar buiten te stappen.
Het gedeelte van de nabestaanden van Antoneta, dat was niet zo heel lang. Dat is emotioneel, maar ook soms zit er een vertragende werking tussen. Als hij vertelde wat en dan is het een tolk die vertaalt.
Ik ben zo niet weer, Fiep. Hier kan ook wel een busnestuk. Je meer die te zetten.
Ik wil heel graag iets zeggen, maar of ik in staat ben om, om te kunnen zeggen wat ik wil zeggen, dat weet ik niet.
Zo, wat is zo niet voor je een mooie kunnen om dat maar zien. Ziet u hem? Hoppa. Hoppa maar.
Ik hoef je niet te vertellen hoe erg moeilijk mijn leven nu is. Het is niet echt een leven. Ik word gewoon geleefd. En als ik vandaag hier ben en naar hem kijk. Hij heeft niet alleen het leven van mijn vrouw ontnomen, maar hij heeft mijn leven ook ontnomen en de familie van mijn vrouw en van mij. We wilden een kind.
Ja, dan precies visite. Leiden.
We waren naar een...
En Limburg.
Naar de dokter in Leiden, omdat we een kind wilden krijgen.
Hoe ben je bezig in zat en niet zo? Als ze die zijn, zat hij toch? Ze is gemerkt dat ik mijn noem iemand van mijn schoot.
Elke keer als ik ziek word, dan hoop ik vurig dat ik ook dood ga en dat ik herenigd word met mijn vrouw.
Zo zeg ik toch, ik kwam gewoon er iets hier, dan vond je hem toch overal anders. Wat kan je toe? Zo'n tjaar mis, vlijf, ik kan niet zo. Kort je tijd.
Het is niet, als er geen gerechtigheid wordt gesproken, dan is het net of zij twee keer wordt om het leven gebracht.
Maar waarom ik een moe heb, ik voor je. Mijn boer, als je voor dat ik op doe, dit het anders check op doe.
Ik weet niet, ik kan niks meer zeggen. Alleen als u mijn hart opent, dan begrijpt u wat er daar binnen zit.
De advocaat van de weduwnaar vult hem aan.
Mijn cliënt is in zijn eentje achtergebleven en er gaat geen dag voorbij dat hij geen pijn voelt. De Nederlandse overheid wilde de TBS-maatregel van Curaçao niet overnemen, tenzij Curaçao zou betalen. Maar de verdachte was wel welkom en vogelvrij om te gaan en staan waar hij wil in Nederland. Het excuus was dat de kosten te hoog waren. Cliënt kan er met zijn verstand niet bij. Voor zijn gevoel heeft het slachtoffer met haar leven die openstaande rekening voldaan.
Jamel had een appeltje te schillen met de Albert Heijn. Hij was opgepakt voor een Albert Heijn in Zwijndrecht, waar hij met geweld een pak melk had gestolen. Was de verdenking. Daarvoor was hij in voorarrest gezeten, had hij 56 dagen vastgezeten. En uiteindelijk is hij vrijgesproken voor die diefstal. En in die tijd dat hij vast zat, heeft hij ook dwangmedicatie gekregen voor zijn psychoses.
Op de vraag van de gedragskundige met welke gemoedstoestand hij op 10 juni uit detentie kwam, vertelt de verdachte hij namelijk: ja, ik was boos dat ze mij 56 dagen hadden vastgezet. Een injectie hadden gegeven in mijn kont, bleef er doordrammen. En toen ik uit de gevangenis kwam, heb ik gezworen dat ik een Hollander zou doodmaken. Ik dacht, als wraak ga ik een Hollandse vrouw of man doodmaken, zo snel mogelijk als ik de kans krijg. En verdachte blijkt op 12 juni van dat jaar ook een bericht op Facebook te hebben geplaatst over een onterechte detentie. En benoemde dat hij vindt dat justitie en politie corrupt en racistisch zijn.
Maar heeft dat dus wel op Facebook gezet?
Nadat hij had op een gesproken bericht te zien hem zitten, een van de vele filmpjes waarin hij van alles vertelt en van alles doet.
Je gaat nu een stukje van een van deze filmpjes van Jamel L. horen. Hij plaatste deze video zelf op zijn openbare Facebook-account. Jamel L. zit tijdens deze opname in een camouflage-shirt in een auto en heeft een zwarte zonnebril op.
My style of revenge is killing 15 million motherfuckers. You know, that is my revenge. That's why I don't kill one people. This is it's a shame. I see it as a shame when you kill one people. It's a shame. It's an act of coward. No? When I use my violence, no? The whole population is gonna suffer. You know? The whole region destroy it completely. That is why the way I like to apply my violence.
Weten we wat er met hem gebeurt als hij die psychoses heeft? Was dat vaak?
Nou, het was volgens mij bijna, maar dat weet ik niet helemaal zeker, maar bijna voortdurend. En in zijn hoofd was hij ook koning van het Hasvajaanse Rijk, had een eigen godsdienst bedacht, is van alles. En zijn beeld van de werkelijkheid komt niet echt overeen met hoe de werkelijkheid echt is.
Je hebt hem ook in een rechtbank meegemaakt, nadat je al best wel een flinke tijd over deze zaak hebt geschreven. Hoe was dat dan?
Ja, wat ik vond hem. Hij wordt heel snel boos. Dat was wel echt wel wat opvallend was in deze zaak. Hij is helemaal niet eens zo heel lang, maar oogt heel imposant. En als hij boos wordt, dan praat hij met best wel een harde, dwingende stem. Waarvan je ook kan voorstellen dat heel veel mensen ook heel bang van hem werden. Dat was wel wat opviel. En hij is dan. Hij vond dan ook dat hij vooral heel veel leed was aangedaan. Hij had onterecht daar vastgezeten. Hij had dwangmedicatie gekregen. En de rechter vroeg ook steeds, ja, maar hoe vindt u dat dan in verhouding staan met het doodmaken van iemand? En daar komt hij dan ook gewoon helemaal niet uit.
Wat zegt hij nou over wat er die dag is gebeurd? Geeft hij toe dat hij Antoinette heeft doodgestoken?
Meteen.
Was er dan sprake van berouw?
Daar is discussie over. Hij zegt dat hij spijt heeft. En dat zei hij ook nadat haar Antoinette's man en haar moeder ook hun verhaal hadden gedaan. En hij hoorde natuurlijk hoe lief zij was en hoe geliefd in haar familie. En dat zei van ja, dat hij spijt had dat hij zo'n mooi leven had genomen. Hij heeft ook gezegd dat hij spijt heeft dat zij geen Hollandse was, maar een Roemeense. Maar het is. Ja, ik ben natuurlijk bij veel vaker rechtszaken geweest. Soms zie je zo'n soort spijt over de daad zelf ook. Maar dat eigenlijk, dat heb ik niet gehoord. Dus wel spijt dat zij weg is voor de familie. Spijt voor de familie, dat vindt hij jammer. En spijt wellicht, al dan niet gemeend, dat hij een Roemeens heeft gedood in plaats van een Hollandse. Dat is iets wat hij in een politieverhoor heeft gezegd. Dus dat heb ik zelf niet gehoord. Ja, daar heeft hij spijt van. Maar spijt dat hij überhaupt iemand heeft vermoord, dat heb ik niet gehoord. Wat wel opviel ook, die man is niet dom. Die is echt heel slim. Als de rechter ook maar één vraag hint waarvan zou maar kunnen denken dat hij misschien met voorbedachte raden die moord had gepleegd, dat had hij echt meteen door. Als ze alleen maar vroeg van ja, maar je bent toch heen en weer gelopen voor die Albert Heijn? Ja, dan sprong hij echt weer in woede op. Nou ja, niet letterlijk, maar hij bleef wel zitten op zijn stoel, maar wel met grote gebaren, nog met zijn handen soms. Dan wist hij echt meteen van dit gaat straks die kant op. En hij zegt, ik had geen plan. Het kwam in de winkel op en ik heb het meteen uitgevoerd. Het ging heel veel over hoe toerekeningsvatbaar was hij nou of niet. En dat maakt gewoon uit, als hij volledig ontoerekeningsvatbaar is, dan heeft zijn ziekte het volledig overgenomen. Dan kan hij alleen maar TBS krijgen. Dus dat is best een heel ding in de rechtszaak om dat goed uit te zoeken.
Als Jamel L. door deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard, kan hij geen celstraf krijgen voor zijn daden. Maar mocht Jamel L. wel toerekeningsvatbaar zijn, of zelfs maar deels toerekeningsvatbaar, dan moet hij mogelijk wel de cel in.
Hij is onderzocht in de PwC en daar is uitgekomen dat hij gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar was. Dat hij wel last heeft van die chronische schizofrenie en voortdurend psychotisch.
En dus kan Jamel L. wel een straf krijgen voor het doden van Antoneta. Het OM eist 10 jaar cel met TBS.
Omdat het wel heel duidelijk was dat hij psychotisch was ten tijde dat hij dit gedaan heeft. Ze denken dat een straf toch mogelijk is omdat hij niet door de deskundigen niet volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard.
18 april 2024 doet de rechter uitspraak. De rechtbank concludeert dat Jamel L. volgens vooropgezet plan Antoneta met een mes heeft doodgestoken. En daarmee heeft hij Antoneta het meest fundamentele recht waarover een mens beschikt, ontnomen. Het recht op leven. De koelbloedigheid en de gruwelijkheid waarmee hij Antoneta, een voor hem willekeurig persoon, heeft neergestoken, vindt de rechtbank uitermate schokkend. De rechter veroordeelt Jamel L. voor moord. Hij krijgt daarvoor 10 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Ook moet Jamel L., de weduwnaar van Antoneta, bijna €150.000 betalen voor onder andere schokschade. Antoneta zelf is ondertussen in Albanië begraven.
Er zijn veel voortekenen geweest in deze zaak waar dus niet altijd iets mee is gedaan, als ik dat zo mag zeggen. Veel mensen denken misschien dat het had voorkomen kunnen worden. Is dat ook hoe jij er naar kijkt?
Ik denk echt dat dit wel voorkomen had kunnen worden. Tegelijkertijd denk ik, maar wie ben ik dan om dat te zeggen? Want ik heb ook niet de wijsheid in pacht. Ik ben niet psychiater en wie weet wat voor fout hij ook maakt. Dus ik vind het vrij arrogant van mezelf vooral om dat zo te zeggen. Maar er zijn wel heel veel tekenen waar niks mee is gedaan.
Wij zijn van mening dat niet alleen de betreffende man verantwoordelijk is voor de dood van Antoneta, maar ook de staatsinstellingen die het leven van mensen in onveilige omstandigheden laten verkeren door personen met psychische aandoeningen en personen die zelfs denken dat zij het recht hebben op de levens van anderen om ze vervolgens van het leven te beroven in vrijheid te laten leven. Hoogachtend de familie van Antoneta.
De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Sanne Beijer, Davien Lambert, Joost de Kleuver, Marissa Lub en Thomas Brouwer. De nieuwsfragmenten die je hoorde zijn van Hart van Nederland en het NOS Journaal. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl/dezaakx. Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram-pagina van de Zaak X. Vond je dit een goede podcast? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
Wijteveen, een rustig dorpje in Zuidoost-Drenthe. Direct aan de Duitse grens met iets meer dan 1700 inwoners. Eigenlijk gebeurt hier nooit iets. Of nou ja, gebeurde. Want in januari van dit jaar is Wijteveen opeens landelijk nieuws.
2 doden bij opmerkelijk geweldsincident in Drentse Wijteveen.
En dan een drama in Drenthe. 2 doden, filmpjes.
Hij heeft geschoten, gestoken en geslagen. Dus hij heeft echt letterlijk hem afgeslacht.
Maar als je weet waarom hij dat gedaan heeft en wat de achtergrond is, had niet gewogen, maar ik kan hem zeer en zeer goed begrijpen. Maar goed, ik ben niet de enige.
Richard K. is een held en die heeft het voor zijn gezin gedaan en wij begrijpen heel goed dat hij dit heeft gedaan. Dat was het sentiment wat op die dag, wetende dat er 2 doden zijn gevonden, er speelde.
Verslaggevers van het AD doen uitvoerig onderzoek naar deze zaak en komen steeds meer te weten. Hoe kwam Richard K. aan zijn wapens? Wat was er mis met het huis? En hoe kan het dat het hele dorp Richard K. steunde na zijn vreselijke daad? Je hoort het in Wijteveen, een podcast van het AD.